BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. In coronatijd hadden we massaal nieuwshonger. Luister, lees en kijkcijfers bereikten recordhoogte. In BNR's Big Five van de hoofdredacteuren horen we hoe de redacties zochten naar de juiste rol en voor welke moeilijke keuzes ze kwamen te staan. En we praten over toenemende geweld tegen journalisten. Dreigementen zijn dagelijks realiteit. Welke maatregelen moeten hoofdredacteuren nemen om zichzelf en hun mensen te beschermen? We spreken vandaag met Marcel Gelouf, hoofdredacteur NOS Nieuws en ook voorzitter van het genootschap van hoofdredacteuren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen hier met stellingen. Mag je met oneens of oneens op antwoorden? Nuanceren kan later. De NOS is kritisch genoeg geweest in het coronadebat.
Ik mag alleen eens en oneens zeggen.
Ja, precies.
Dan is het antwoord niet kritisch genoeg.
Niet kritisch genoeg, oké. Okay. Ongehoord Nederland voegt iets toe aan het omroepbestel.
Nou, dat heb ik nog niet ontdekt.
Nog niet ontdekt. En ook wij bij de NOS worden beïnvloed door klik- en luistercijfers. En kijkcijfers.
Het is belangrijk om je af te vragen wat je publiek is en wie er naar je kijkt en naar je luistert en bij je komt.
Ik noteer een ja. Ja. U staat al bijna, even kijken, 10 jaar in het roer bij de NOS. Hoe zou je zelf typeren als hoofdredacteur?
Ik denk dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat de redactie in alle breedte, in onze opdracht, in onze publieke opdracht, kan doen wat ze moet doen. Daar de ruimte voor geven, daar de inspiratie voor geven, daar het vertrouwen in geven. Ruimte te maken voor de publieke, voor de permanente journalistieke discussie. Voor vernieuwing, voor verandering. Dat is denk ik wat ik heb geprobeerd te doen. En de kern is natuurlijk dat we een publieke omroep zijn. Dus dat we onze publieke taak uitoefenen.
Ja. Wat bevalt eraan? Want het is de grootste nieuwsorganisatie van ons land, volgens mij, de NOS.
Nou, ja, dat weet ik niet. Dat kan je ook zeggen dat DPG is. Het is een beetje urineerd, maar het is een grote redactie.
Ja. Ja. Wat bevalt er aan het leiden van zo'n enorme organisatie, van zo'n redactie?
Wat mij altijd aangetrokken heeft in de journalistiek, niet alleen hier, maar ook wat ik daarvoor gedaan heb bij RTL, bij kranten, is toch de gezamenlijkheid waarmee je het journalistieke product maakt. Waarmee je aan nieuwsberichtgeving doet, waarmee je programma's ontwikkelt, waarmee je samen iets volbrengt. Daar zit altijd mijn drive in.
Het teamwork.
Het teamwork, ja. En dan in mijn verantwoordelijkheid ervoor zorgen dat teamwork, daar waar het nodig is, ontstaat, verder gaat, programma's ontstaan, kwaliteit is, zodat je voorwaarden schrijft. Bezig ben, vooral organisatorisch, managerial, inspiratie biedt, perspectief biedt. Ik ben ook de journalist geweest die op een zolderkamer ging zitten en 3 weken in mijn eentje aan een onderwerp ging werken. Heb ik eigenlijk nooit gedaan, heb ik me nooit thuis in gevoeld.
Nee, het zit hem in dat teamwork. Nou noemde je al RTL, want daar is je carrière begonnen, tenminste. Dat claimde Harm Tazelaar, hoofdredacteur van het RTL Nieuws.
Ja, dat had hij mis.
Ja, die was gisteren mijn gast en die had een kettingvraag voor je. Dat was deze.
Haar Marcel. Wat ik van jou zou willen weten is, je bent opgeleid en gevormd als televisiejournalist bij RTL Nieuws. Ik zou graag willen weten, wat heb je er nou van meegenomen naar de NOS? Want het zit natuurlijk voor een deel ook in je DNA. En wat is er nou nosserigs bijgekomen?
Nosserigs bijgekomen?
Ja, NOS, hè?
Ja.
Zo heten we, heet niet NOS, maar NOS.
Weet een beetje
voor de helderheid, ik ben 1980 in de journalistiek begonnen, bij kranten gewerkt en in 92 naar RTL gegaan. Dus qua televisie klopt het wel.
Dat is een basis.
Qua journalistiek klopt het niet, was ik al wat langer actief. Ik denk dat het antwoord vooral zit in dat ik bij RTL natuurlijk geleerd heb wat nieuwsjournalistiek en televisie betekent, hoe dat werkt. Want ik kwam daarvoor bij een krant vandaan, dus daar ligt natuurlijk een hele belangrijke leerschool in. Gewoon het vak leren, hoe doe je dat, nieuws op televisie maken, wat vraagt televisie. En als het gaat meer om de journalistieke cultuur, dan zit dat meer, denk ik, in de hoek wat ik ervan meegenomen heb, is gewoon de durf en het improvisatievermogen om dingen te gaan doen. Het aardige van bij RTL Nieuws was natuurlijk dat het, toen ik er kwam, werkten er geloof ik 50 mensen in 92. Dat is daarna gegroeid. Het was een hele kleine redactie, was een underdog. En we verbrachten natuurlijk fantastische dingen, vonden we vooral zelf. Maar was misschien ook wel zo. In ieder geval, die jaren waarin ik daar gewerkt heb en meegewerkt heb, het opbouwen van die redactie, nou, daar zat een hele sterke kracht in van, we doen dat gewoon samen. En waar het moet, gaan we door conventies heen.
Ja.
Die kracht heb ik wel meegenomen, denk ik.
En wat is er voor nosserig, zoals Harm Tazelaar het noemt, eraan toegevoegd?
Ja. Ja, nou ja, ik werk daar bijna 20 jaar. Hè, dus de vraag is dan, wat is dan dus NOS? En ja. Wat is beïnvloed door de samenleving? Wat komt van buiten? Wat komt van binnen? Ik denk dat dat toch vooral zit in de betekenis van een publieke omroep. En de betekenis van een publieke nieuwsorganisatie. Om nieuws voor iedereen te maken. En na te denken over hoe je dat doet. Hoe je verschillende doelgroepen bereikt. Hoe je verschillende... aan verschillende nieuwsbehoeften voordoet. Mm-hmm. Hoe zich dat vertaalt naar verschillende platforms. Hè, radio, tv, online, social. Ik denk dat vooral is wat eraan toegevoegd is.
Is dat het verschil inderdaad met RTL? Want bij RTL werken ze met een commerciële kijkersdoelgroep. Hè, 2054 is dat, terwijl de NOS is voor iedereen?
Ja, volgens de mediawet maken wij nieuws voor iedereen. Dus dat is, heb ik wel eens gezegd, van 8 tot 108. En van niet opgeleid tot heel hoog opgeleid. Dat is een kern van ons als publieke omroep. Je maakt nieuws voor iedereen. Dus daar ligt een fundamenteel verschil in waarom je bestaat en waarom je doet wat je doet.
Is het daarmee dan ook lastiger om een NOS-journaal te maken dan een RTL Nieuws? Omdat je meer verschillende mensen moet bereiken?
Een beetje wel. De discussie over het NOS-journaal... als het over het NOS gaat, gaat het vaak over het NOS-journaal. Terwijl ik ook radio doe, elke dag online... En via social miljoenen mensen bereiken. Inmiddels zijn daar hele diverse producten maken. Zoals NOS op 3 bijvoorbeeld doet. Ja. Maar als het over televisie gaat, dan gaat het vaak inderdaad over het journaal, over het NOS-journaal.
Nou, maar dan het 8-uur-journaal, precies.
Ja, nou ja, dat is een samenvatting van het nieuws van de afgelopen 18 of 24 uur, en dat maak je voor een heel breed publiek, inderdaad. En aan de ene kant roept dat vaak reacties op dat het oppervlakkig en te beperkt is, en dat je allerlei dingen niet aanraakt. En aan de andere kant hoor je ook wel dat mensen zeggen dat het misschien niet altijd even begrijpelijk is of te veel bekend veronderstelt, omdat je daar heel erg ergens in het midden zit tussen die enorme doelgroep.
En dat is anders dan bij RTL Nieuws, dat 7:30 nieuws.
Nou, ik denk dat het daar minder speelt door wat jij zei, door wat de doelgroep is. Die is natuurlijk kleiner, beperkter, dus daar heb je dat punt denk ik minder.
Ja, dus daarmee is dat dan, want u en jij alles door elkaar.
Zeg gewoon maar jij hoor.
Jij, oké. Okay. Nou, je noemde in een interview met Villa Media, had ik het gisteren met Harm Taaslak over, het RTL Nieuws ooit aardser, simpeler, oppervlakkiger en met minder duiding.
Ja.
Zijn je nog steeds achter die typering?
Ja, ik denk dat dat in hoofdlijnen nog steeds wel zo is.
Zit hem we dat zijn hierin, wel verder, wat we net bespreken?
Nou, we zijn wel verder naar elkaar toegeschoven. Ik denk dat dit een aantal jaar geleden is. Maar in hoofdlijnen is dat wel zo. Ik denk zeker dat het aardser is. Maar,
ik wist niet goed wat dat betekende, dat aardser.
Nou, daar waar in het verleden van de NOS wordt gezegd... dat wij institutioneler zijn, dus ons meer op de instituties richten... staat daar tegenover, zou je kunnen zeggen, aardser in de zin van... Dat onderwerpen eerder, of de toon van het programma eerder een luchtige toon heeft, of eerder een wat menselijke toon heeft. Ik denk dat daar een nuanceverschil ligt. We zijn wel in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Mm-hmm. En ik denk dat wij meer energie steken of kunnen steken in duiding, achtergronden, verdieping. We zijn natuurlijk als redactie ook groter, dus dat kan ook makkelijker. Ik denk dat daar nuanceverschillen liggen.
Want daar had ik het met Taaslaar ook over, dat goede journalistiek kost geld. Dat was hij met me eens. De NOS heeft meer geld dan RTL Nieuws. Toen trok ik de snelle conclusie, dan is de NOS dus beter. Daar was Taaslaar het niet mee eens.
Nee, maar dat lijkt me ook een veel te simpele conclusie. Want dat zit natuurlijk niet in geld. Want wij doen ook veel meer. Dus als je meer geld hebt, dan maak je misschien meer. Wat niet per definitie betekent dat het altijd beter is. Dus dat lijkt me niet een logische vergelijking.
Nee. Maar dus dat aardse, dat oppervlakkige... Ja, Harm Taaslaar was er uiteraard niet mee eens.
Nee, dat zou ik niet verwachten.
Nee, maar ik hoor een paar typeringen. Het is makkelijker maken, het RTL Nieuws. Het is dus oppervlakkiger. Het is voor een beperktere doelgroep. Hij heeft een makkelijker baantje dan jij.
Nou, dat weet ik niet. Of hij een makkelijker baantje heeft, dat moet je aan hem zelf vragen. Of had je gisteren aan hem moeten vragen. Ik denk dat we allebei een baan hebben die veel vraagt. Omdat we in een organisatie zitten die veel vragen. En een vakbedrijf dat veel vraagt. Zeker in deze tijd van 24 uur nieuwscyclus. Van polarisatie. Dus ik weet niet of hij het veel makkelijker heeft dan ik.
Nee, nou, over die polarisatie gesproken. Mis je RTL Nieuws nog wel eens? Want ik dacht, ja, dan heb je niet meer te maken met al die verwijten over, we komen erover te spreken, over staatsomroep, over fake news, noem maar op, zo alles wat zich op de NOS richt.
Nou, er heeft wel eens een hoofdredacteur van een grote, succesvolle krant tegen mij gezegd: jij hebt een veel zwaardere baan dan ik. Door dit soort dingen, wat ik me eigenlijk nooit zo realiseerde. De wereld waarin we leven is natuurlijk wat je gewend bent, wat je erbij krijgt. Mm-hmm. Ik kan mij voorstellen dat wij als NOS wel daar meer last van hebben, tussen aanhalingstekens, dan bij RTL. Het is wat het is. Het hoort erbij en het is blijkbaar onvermijdelijk tegenwoordig. Ja,
maar toch, al die opmerkingen over fake news, staatsomroep, de schapen van Rutte, noem maar op, er komt van alles voorbij. Wat doet dat met een hoofdredacteur die trots is op zijn organisatie?
Nou, die wordt er vaak nog trotser op. Door wat we doen en het succes wat we boeken. Want ik denk dat we een succesvolle organisatie zijn. Als je kijkt naar het bereik van de NOS is meer dan 90%. Dus als publieke omroep, publieke nieuwsorganisatie bereiken we meer dan 90% van de Nederlanders op weekbasis. We zijn erin geslaagd om te vernieuwen op allerlei manieren. Met name online. Dus ja, soms is het uitputtend. Alles wat er op je afkomt. Het is soms zoeken naar hoe je daar nou het beste mee om kan gaan. Soms maakt het ook wel boos, omdat het ook, onder de gordel is, of heel persoonlijk is, of heel persoonlijk vooral naar collega's ook. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de persoon en de functionarissen. Als je dat soort dingen in je eigen richting krijgt, dat ook wel naar mij persoonlijk gebeurt. Om te beseffen dat gebeurt omdat ik nu eenmaal de hoofdredacteur ben. Niet omdat ik Marcel ben. Als je dat onderscheid maakt, dan kan je toch gewoon goed gaan slapen. Ik slaap heel goed over het algemeen. Maar het vergt wel energie. Het vergt wel een deel van de tijd zit hem in het beantwoorden daarvan, het nadenken, in het omgaan daarmee. Verstandige wegen in kiezen. Hoe ga je om met transparantie? Welk gesprek ga je wel aan? Welk gesprek ga je niet aan? Wat laat je passeren? Als je het laat passeren, dan kan je zeggen, dan laat je het bestaan. Maar als je het gesprek aangaat, geef je het misschien zuurstof en maak je het groter.
Continue balanceren.
Het is het continue balanceren. En dat is wel al natuurlijk een gesprek op de redactie en binnen de NOS en binnen journalistieke organisaties, denk ik, maar zeker vooral binnen de NOS. Omdat het als publieke omroep, publieke nieuwsorganisatie, toch wel heel frequent daarin onder vuur liggen. Het vraagt wel aandacht en energie. Ja, en dat betekent minder aandacht en energie voor de journalistiek.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week in de Big Five, 5 kopstukken uit de wereld van de hoofdredacteur. Oftewel 5 hoofdredacteuren. Vandaag de gast Marcel Gelouw, hoofdredacteur NOS Nieuws en ook voorzitter van het Genootschap der Hoofdredacteuren. Laten we het hebben over de impact van de coronapandemie op jullie organisatie. Eerst over die kijkcijfers, de luistercijfers en de klikcijfers, hoe je het allemaal maar mag meten. Die schoten de lucht in. Neem ons eens mee.
Ja, die schoten de lucht in. Vanaf het moment dat corona uitbrak, begin vorig jaar in maart was het, denk ik, zag je die echt toenemen. Wat nou precies het gemiddelde is over het hele jaar, dat heb ik niet voor ogen. Maar dat zit misschien wel, als je naar de klik en de kijkcijfers kijkt, misschien wel in 20-25%. Niet alleen bij ons, dat is denk ik breed in de journalistiek gebeurd. Dat zag je ook bij de collega's. En daarin zag je terug de enorme behoefte in de samenleving aan informatie over betekenis, impact, gevolgen van corona. En dat is logisch, want het raakt ons allemaal diep. En het raakt ons allemaal diep, want het gaat over je gezondheid en de gezondheid van je naasten. En het gaat over hoe we leven en hoe we ons verplaatsen.
Ja. Zo'n stijging van 20-25% misschien wel. Wordt dat dan ook eigenlijk gevierd op de redactie van het NOS Journaal? Komt dan de hoofdredacteur dagelijks of wekelijks met taart binnen?
Nee. Nee, dat niet. We hebben dat natuurlijk wel gesignaleerd. En we hebben niet elke dag over kijkcijfers, maar op enige momenten natuurlijk wel. Het is ook belangrijk dat je als publieke organisatie afvraagt in welke mate je aan je opdracht voldoet en in welke mate je dan publiek bereikt, hè, zoals dan onze opdracht is. Maar dat je ziet dat kijk- en klikcijfers omhoog gaan in zo'n tijd van nationale crisis, een internationale crisis, dat geeft toch een zekere mate van voldoening. Omdat mensen blijkbaar bij je terecht willen voor die informatie. Mm-hmm. Dat helpt wel bij wat je dagelijks moet doen in deze omstandigheden. Want voor iedereen, en dus ook voor onze redactie, moet je tegelijkertijd ook omgaan met corona en je daarop organiseren.
Precies. En het geeft ook een extra verantwoordelijkheid. Extra grote publiek. Als we daarnaar kijken, naar die verantwoordelijkheid en naar de inhoud, dan citeer ik nu de NPO-ombudsman Margo Smit.
Ja.
Die merkte halverwege 2020 op, halverwege vorig jaar, dat kritische geluiden aan het begin van de pandemie meer ruimte hadden kunnen krijgen bij de NOS. En nou was een van die stellingen aan het begin van het uur: de NOS is kritisch genoeg geweest in het coronadebat. Toen zei je nee.
Ja, dat ging hierover.
Ja.
Ja, daarom wou ik geen ja zetten. Ik denk dat we heel kritisch het gevolgd hebben. Maar dit behoeft wel wat uitleg. Ik heb begin vorig jaar Margo gevraagd van: kijk eens naar hoe wij de eerste maanden gedaan hebben. En dat heeft ze toen gedaan. En daar kwam uit dat zij erop wees dat we sommige sectoren eigenlijk onvoldoende aandacht hebben gegeven. Dat ging bijvoorbeeld over de verpleeghuiszorg. Die kwam maar heel beperkt in onze uitzendingen terug. Dus toen ik net zei, waren we kritisch genoeg, toen ging dat hierover. En wij hebben natuurlijk nagedacht en gediscussieerd, ook met Margo, over waar zit dat nou in, hè, dat zo gegaan is in die eerste maanden. En de conclusie was dat in die eerste weken, eerste maanden, het was eigenlijk elke dag crisisverslaggeving. Elke dag, ja, je zou kunnen zeggen, het volgen van de bal. De ontwikkeling.
Wat zeg je? Hoe kwam dat? Dat het die crisis in die crisisstand stond?
Het is een beetje zeg maar breaking news. Weet je, wat wij wel op de redactie zeggen, er stort een vliegtuig neer. Dan is alles gericht op het verslaan van wat op dat moment gebeurt en de komende dagen daarna. En je komt in het begin niet gelijk toe aan verdieping, achtergronden, erboven gaan hangen en je afvragen van wat missen, wat kunnen we anders doen, of moeten we toevoegen.
En de organisatie stond enkele weken in die breaking news
maanden. Misschien wel maanden. Toen corona uitbrak en het als een over ons heen kwam als een golf, internationaal, en het zoveel deed in de samenleving, zoals we net ook al even aanraakten. Ja, wij waren natuurlijk ook elke dag bezig met het zoeken naar wat vinden we het nieuws, wat beschrijven we daarover, welke woorden gebruiken we daar, wie laten we aan het woord. En dat we hebben dag na dag, als het dan weer om televisie gaat, maar ook op de site, NOS journaals gemaakt die voor de helft of meer uit corona bestonden. Mm-hmm. We zijn toen een live blog begonnen. Dat doen we nog steeds dagelijks. Dus er zat zoveel energie in het verslaan van wat er gebeurde, dat je nauwelijks toekwam en daar een beetje boven gaan hangen.
Dat dus
kwam
zelfs bij zo'n grote club als de NOS, ja, is die crisis dan zo acuut dat er geen ruimte is voor...
Niet voldoende om alles te overzien. Hè? En die grote club, die moet wel 24 uur per dag televisie, radio, social, online, jeugdjournaal, NWS op 3, mm-hmm, het Oog op Morgen. Al die elementen draaien door en maken hun programma's. En ook wij, net als iedereen, hadden natuurlijk tegelijkertijd te maken met dat corona ook naar binnen kwam. In de zin van anderhalve meter, hoe organiseer je
dat?
Een gedeelte van de redactie zit thuis. Hoe communiceer je? Wat doet dat met werkwijze? Ook daar zat natuurlijk veel energie in.
Ja.
Dus nou, dat was een element waar Margo op wees. Ja. Dat we wel de groeperingen aan het woord laten die aan het woord lieten, of veel aan het woord lieten, die de weg wisten te vinden naar de journalistiek. Ja.
Nou, zorgde
de gommersen, zal ik maar zeggen, precies, die overal zag. Maar sectoren die daar minder in slaagden in het begin, bijvoorbeeld verpleeghuizen.
Dat die weinig toegang of minder toegang hadden.
Dat we die minder toegang hadden. Ja. En dat hadden we best kritisch kunnen beschouwen. Ja. Ja.
De coronacrisis werd natuurlijk ook genoemd, en wordt nog steeds genoemd, als een belangrijke factor voor, zal maar zeggen, de veranderde houding van een deel van de Nederlandse bevolking tegenover journalisten. Heeft de NOS concreet mee te maken gehad. Hele concrete voorbeelden. Reportagewagens waar logo's vanaf gehaald werden. Geen plopkappen. Ja. Op die microfoons met het NOS-logo. Beveiligers mee naar bepaalde demonstraties. Is de persvrijheid daarmee, vroeg ik me af, echt onder druk komen te staan? Of is het vooral, vooral lastig? Is het ongemakkelijk?
Nee, het is iets fundamenteels. Het is niet alleen door corona. Het is al een aantal jaar gaande. In 2017 was er al een onderzoek van professor Brenninkmeijer waaruit bleek dat de journalistiek breed last heeft van agressie. En dat leidt tot wat we in het jargon, in het vak wel, het chilling effect noemen.
Chilling effect.
Chilling effect. Dus dat je afstand neemt van een onderwerp. Dus dat je besluit een onderwerp niet te doen of er niet naartoe te gaan.
Wat voor onderwerpen bijvoorbeeld?
Nou ja, ga je wel of niet naar een demonstratie? Als je denkt, ik word er in elkaar geslagen, ga je er misschien niet naartoe. En kan je dus niet praten met de mensen die demonstreren en onderzoeken waarom ze daar staan en wat ze willen, en daar een kwaliteitsvol onderwerp van maken. Omdat je op afstand moet blijven en dus of er geen aandacht aan besteedt, of alleen van afstand ervan wat laat zien.
En dit zijn concrete discussies bij jullie op de nieuwsvloer?
Ja, dat is ook gewoon gebeurd.
Dat jullie niet naar demonstraties toe gingen?
Of alleen van afstand, of alleen beeld van anderen gebruikten.
Wat voor demonstraties hebben we dan?
Op het Malieveld, op het Museumplein.
En daar gingen jullie journalisten, zeiden, daar gaan wij niet naartoe. Daar doen we geen verslag van.
Nou, of we bleven op afstand en deden het alleen van afstand en gingen er niet in, omdat we het gewoon te onveilig vonden. Dat hebben we wel gedaan.
Die onveiligheid was gebaseerd op wat?
Op gewoon ervaringen. Ervaringen van intimidatie, uitschelden, uitzendingen verstoren, in de zin van kruisgesprekken verstoren, tegen auto's aanschoppen, tegen auto's aanpissen. Echte bedreigingen van verslaggevers op straat. En niet één keer heel, heel frequent. Hè. Nou ja, dat is een breed probleem.
Mm-hmm. En daarmee komt dan nieuwsgaring in het geding, omdat dat soort demonstraties natuurlijk niet meer verslagen kunnen worden.
Nou ja, niet meer verslagen. Zo erg is het natuurlijk niet.
Op een andere manier.
Maar op een andere manier. De journalistiek heeft daar breed last van. Hè. Zeker niet alleen de NOS. Als ik ervaringen bijvoorbeeld hoor van en lees van collega's van regionale omroepen. Mm-hmm. Dan komt dat ook echt heel regelmatig voor. Allerlei vormen van intimidatie. En dat is echt een heel... Het is een bedreiging voor de journalistiek, een bedreiging voor de persvrijheid en daarmee ook gewoon een aantasting van de democratie. Ja. De journalistiek zou natuurlijk juist breed gesteund moeten worden.
Tegelijkertijd, ik sprak er gisteren over met Harm Tazelaar, ook over jullie actie om te zeggen van nou, we gaan het anders aanpakken, we gaan die logo's ervan afhalen.
Dat was geen actie, hè? Dat was gewoon een noodzakelijk besluit.
Noodzakelijk besluit, maar dit zei Harm Tazelaar erover.
Ik vond dat wel ver gaan, moet ik zeggen. Omdat ik vind dat je nooit moet verschuilen. Je moet altijd met open vizier de strijd aangaan. Als er sprake is van een strijd, maar een stuk metaforisch gesproken. Mm-hmm. En ik vind dat je altijd moet zeggen van, ik ben Dan Los, ik ben van RTL Nieuws, ik ben van weet ik veel wat. Ja, en als mensen daar verkeerd op reageren, dat is dan heel vervelend. En dus in die zin begrijp ik wel dat Marcel dat besluit heeft genomen, maar ik denk niet dat ik het zou hebben genomen.
Ja, dat is aan hem. Wij vonden het echt onverantwoord om ermee door te gaan. Ik denk dat er een verschil is tussen het al dan niet logo's op je auto's hebben en strijden met open vizier. Mm-hmm. Als we ergens komen, zeggen we nog steeds dat we van de NOS zijn. Maar daar waar het ging om auto's waar apparatuur in staat. De mensen die erop zaten, de collega's die erop zitten, de technici die erop zaten, die zeiden, we willen dit gewoon niet meer. We willen niet meer onderweg zijn en met de angst dat er een auto voor je gaat rijden en plotseling op je rem gaat staan.
Want dat was dingen, wat ze meemaakten?
Dat zijn dingen die ze meemaakten. Ze zitten alleen op die auto's. Dan kan je zeggen van achter je bureau, ik zou dat niet gedaan hebben, maar je zal maar in die auto zitten. Dan gaat het niet alleen om wat er gebeurt. Dat het daadwerkelijk gebeurt. Of dat je afgesneden wordt. Dat is allemaal gebeurd. Maar ook de angst dat het gebeurt. Daar heb je dan als bedrijf een verantwoordelijkheid in. Die hebben genomen. En die agressie is echt een stuk afgenomen. Dus ja, het principiële standpunt van Harm snap ik wel. Maar als je in die auto zit, dan zit je daar. En daar hebben we echt de verantwoordelijkheid in.
Het
kon echt niet verder zo.
Nee, en Harm Tazelaar zei ook dat zijn journalisten van het RTL Nieuws minder met die intimidatie te maken hebben, omdat de NOS toch dat stempel staatsomroep dan gekregen heeft. Dus dat zij er ook minder last van hebben.
Ja, ik denk dat als ik met collega's praat, dan denk ik ook dat wij er minder last van hebben. Dat woord
Dat zij er minder last van hebben.
Dat de NOS als journalistieke organisatie daar denk ik misschien wel het meest last heeft van iedereen. Dat woord staatsomroep vind ik echt een heel kwalijk woord. Je hoeft het helemaal niet eens te zijn met het bestaan van een publieke omroep. Daar kiest de samenleving voor. Mm-hmm. Maar daar mag je natuurlijk anders over denken. Maar het woord staatsomroep, het frame staatsomroep, het wordt echt als frame op ons gelegd door sommigen.
Laten we het beschadigend spreken.
En doet gewoon onrecht aan wat het feitelijk is.
Ja. We gaan er zo over verder spreken. Dan spreek ik verder met Marcel Geloof, ook over die polarisatie en de rol van media in het huidige debat.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de hoofdredacteuren, oftewel 5 hoofdredacteuren. Vandaag de gast Marcel Geloof, hoofdredacteur NOS Nieuws. Een van de grootste nieuwsorganisaties, misschien wel de grootste nieuwsorganisatie van ons land. En ook voorzitter van het Genootschap der Hoofdredacteuren. We hadden het al over de polarisatie. 10 jaar hoofdredacteur nu bij de NOS. Is het toegenomen, de polarisatie? Zijn we naar elkaar toegegroeid in die 10 jaar?
Nee, toegenomen, heel duidelijk. Ik denk dat we daar niet lang over hoeven te discussiëren of het is toegenomen of niet. Je ziet het overal. In de politiek, in de samenleving, in de media, in hoe we met elkaar discussiëren, in onze woordgebruik, in toonzetting. En dat is niet iets typisch Nederlands. Het is natuurlijk iets West-Europees, iets Amerikaans. Het zit natuurlijk veel breder in de wereld dan alleen hier.
Ja, en die polarisatie zit hem dus ook in kwalificeringen waar we het net over hadden. En daar wilde je punt van maken van staatsomroep. Die zeiden, dat vind ik een frame, dat is kwalijk. Dat vind ik niet bij ons passen.
Nee, eigenlijk heb je het woord nu al te vaak gezegd en zouden we het er niet over moeten hebben. Hè? Want dan zit je in het punt dat je het blijkbaar zelf ook gebruikt. Ik vind het als het gebruikt wordt kwalijk, omdat het gebruikt wordt om ons te beschadigen en daarmee beschadigen de journalistiek. Staatsomroep heeft echt. Dat is heel wat anders. Rusland heeft staatsomroepen, dictaturen hebben staatsomroepen. En de publieke omroep in die hoek plaatsen is kwalijk en beschadigend. En vooral doet volstrekt onrecht aan wie we zijn, aan wat we doen en aan onze positie. Er is wettelijk geregeld dat we een onafhankelijke redactie zijn. Zo werken we ook. En ik weet het, want ik ben er al 10 jaar hoofdredacteur. Dus als je dat woord gebruikt, dan doe je dat blijkbaar om ons te beschadigen. En daarmee beschadig je journalistiek. En daarmee beschadig je de democratie. Ik vind het echt kwalijk.
Ja, laten we toch eens inzoomen heel even op de kritiek die er dan op de NOS is. En dit is dan één woord dat erbij gebruikt wordt. Er wordt ook fake news geroepen. Het zijn niet alleen burgers die in auto's jullie reportagewagens afsnijden. Pardon. We hebben het ook, een van die stellingen hadden we het over Ongehoord Nederland. De nieuwe aspirantomroep. Oprichter daarvan, Arnold Karskes. Die richt zijn pijlen al jaren op het NOS-journaal. Hij heeft een zwart boek over jullie gemaakt. En nu komt er dus, zijn frustratie ligt eigenlijk aan de basis van een nieuwe omroep. Is een twijfelachtige eer voor jullie.
Ja, nou ja, dat is aan hem wat hij gaat uitzenden. En dat is aan de samenleving dat je nieuwe omroepen toelaat. Mm-hmm. Het is wat het is. En wij zijn ervoor om ons dingen te doen.
Ja, maar toch, een van de stellingen in het begin was Ongehoord Nederland voegt iets toe aan het omroepbestel. Te zijn, ik heb het nog niet ontdekt.
Nee, nou ja, ze moeten nog met uitzenden beginnen. Hè? Dus in die zin is dat niet zo gek.
Online doen ze al heel veel, hè?
Ja, dat heb ik wel gezien, ja.
En?
Nee, ja, nou ja, laat ik zeggen dat het niet mijn stijl is of mijn benadering. Wat je zei over het zwart boek, het is denk ik wel goed om erbij te zeggen dat wij natuurlijk gereageerd hebben op een aantal van de dingen die hij aanbracht. Hij is bij de ombudsman geweest, hij is bij het OM geweest, hij is bij de Raad voor Journalistiek geweest. Die hebben het allemaal afgewezen wat hij zei. Zeker, we maken fouten en die moet je herstellen. Maar dat is echt wat anders dan wat hij ermee doet.
Ik vroeg me af in hoeverre het kwalijk is voor de NOS of voor de NPO in het algemeen dat dit soort tegenstellingen kunnen bestaan.
Nou ja, bij een democratie hoort pluriformiteit. En pluriformiteit betekent dat er verschillende meningen, opinies, sentimenten naast elkaar kunnen en moeten bestaan, omdat de samenleving op lange termijn daar beter van wordt.
Dus ook als ze dus blijkbaar, als allerlei instituten zeggen, maar het klopt niet, die beschuldigingen.
Ja, maar ja, de wetgeving is blijkbaar zo dat ze geen positie hebben of kunnen innemen of willen innemen om dat dan tegen te houden. Want blijkbaar willen ze dat wel. Hè. Als je inderdaad kijkt naar de adviezen van het Commissariaat van de Media en de Raad van Cultuur en de NPO zelf, dan wordt er nadrukkelijk gezegd dat het systematisch, beschadigen van de NOS.
De structurele disqualificatie van de NOS als onafhankelijke nieuwsvoorziening, daar zou Ongehoord Nederland zich schuldig gaan maken, was een kanttekening inderdaad van de Raad voor Cultuur en het Commissariaat van de Media.
Ja.
Er moeten extra regels komen om dat tegen te gaan, zeiden ze. Maar ja, ze kunnen wel toetreden tot de omroepbestel.
Ja, omdat de wetgeving die ruimte geeft. Hè, er is blijkbaar geen grond. Ik weet dat niet, ik heb dat niet opgezocht. Maar blijkbaar is er geen grond om, ondanks wat ze dan zelf zeggen, wat jij net citeerde, om de omroep tegen te houden als ze al dat zouden willen. Nou ja, dat is een fact of life. Wij blijven vooral doen wat we doen.
Ja. Maar ja, heb je er dan vertrouwen in dat zo'n omroep, zo'n aspirantomroep zich zal inhouden en zal luisteren naar de Raad voor Cultuur en het Commissariaat van de Media?
Ja, een andere groot goed in het systeem van de publieke omroep is dat de omroepen natuurlijk een zekere autonomie hebben. En dat de redacties onafhankelijk zijn, zijn wij ook. Dus in die zin kan ook die omroep uitzenden wat ze zelf willen.
Mm-hmm.
En daar zit ook een waarde in, hè, in de zin van pluriformiteit. Maar ja, ik zou zeggen dat als je dan toe wil treden tot het systeem van de publieke omroep, ja, dan hoort er ook bij dat je je voegt naar de waarde van die publieke omroep.
Mm-hmm.
En dat je daar niet helemaal buiten gaat staan. Want waarom wil je dan toetreden? Wat doe je daar dan eigenlijk?
Ja, maar tegengeluid te laten horen.
Ja, nou ja, misschien. We gaan het horen.
Ja. Het komt niet alleen uit de hoek van Ongehoord Nederland. Er gebeuren soms ook dingen bij de NPO zelf, bij WNL. Er zitten dan politici in campagnetijd. Die mogen dan meepraten in het ochtendprogramma. Zit daar Thierry Baudet en die kondigt dan jullie NOS-journaal aan als het fake news journaal.
Ja, is kwalijk.
En jullie waren er boos om.
Ja, was ik boos om. Ja. Nou, om twee redenen. Omdat een politicus dat doet. Maar natuurlijk ook dat hij de ruimte krijgt om dat te doen. In de zin van, heb ik ook wel wat van gezegd toen. Dat ik vind niet dat je de politicus in de positie moet brengen van dat hij een mede-presentator of een mede-hoofdredacteur is. Ook niet in een campagne. Want dan schep je dat soort mogelijkheden. Je moet de rollen tussen journalistiek en politiek niet vermengen. En dat gebeurde daar wel. En daar heb ik wel wat van gezegd. Ja.
Maar waar komt het nou vandaan? Die antipathie, die weerzin, die weerstand tegen de NOS. Bijvoorbeeld bij Baudet, bijvoorbeeld bij Karskens, bijvoorbeeld bij de mensen op straat.
Ja, dat is een moeilijke vraag.
Die rem in trappen bedoel ik dan, en niet alle mensen op straat.
Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Waar wij veel over nadenken, veel over praten, waar natuurlijk ook wel veel over gepubliceerd is. Dat zit in de hoek, denk ik, van het afzetten tegen instituten. Dan kom je bij Trump, dan kom je bij polarisatie uit, bij populisme, bij je afzetten tegen instituten als doel om zelf misschien aanhang te verwerven. Het zit in dat soort hoeken, denk ik. Dus het heeft meer een achterliggend doel dan een ideologische gedachte, denk ik.
Ja, maar we hadden het eerder in het gesprek hadden het er al over dat bij jullie leidt tot extra werkzaamheden. Nadenken over hoe gaan we hiermee om met die kritiek? Moeten we onze werkwijze aanpassen? Want is het zo dat het alleen dus dat de verklaring is, die weerstand tegen instituten, of is er ook iets bij jullie wat anders zou kunnen of moeten?
Nou ja, waar we het in het begin over hadden, toen we het over het verschil met RTL hadden. De NOS als publieke omroep komt natuurlijk uit een situatie tientallen jaren geleden van, als het gaat om radio en televisie, van een monopolie. En dat is veranderd. Ik denk dat het goed is dat dat veranderd is. Dat RTL is gekomen, dat er veel meer ruimte is voor de journalistiek. Internet verandert heel veel aan de manier waarop we met elkaar omgaan. En daar moet je je toe verhouden. En dat leidt tot vragen over wat zenden we nou uit, wat zenden we niet uit? Welke toon kiezen we? Hoe benaderen we ons publiek? Hoe open zijn we? Hoe transparant zijn we? Wie bereiken we wel, wie bereiken we niet? Waar kunnen we ons verbeteren? Waar kunnen we innoveren? Welke taal of woorden gebruiken we nou? Wat kunnen we anders doen wat we misschien zelf nog niet eens in de gaten hebben dat we anders zouden moeten doen? Dus het
is ook een spiegel. Bijvoorbeeld, wat zouden jullie anders kunnen doen? Of wat zijn jullie anders gaan doen?
Nou ja, wat we in de loop der jaren natuurlijk echt wel anders zijn gaan doen. We zijn, dus de term die we intern wel gebruiken, we zijn gaan proberen om menselijker en dichtbij te zijn. Om opener, om bevangener te zijn.
Menselijker en dichtbij?
Ja, die woorden hebben we eraan gegeven. Dat is iedereen nu aan gewend. Een van de uitingen daarvan was dat de presentator van 8 uur niet meer streng achter een desk zit, maar staat en beweegt en dat we veel meer beeld gebruiken. Daar zit dit soort gedachten achter. Om aanspreekbaarder te zijn, toegankelijker te zijn. Een van de uitvloers daarvan was ook presentatoren in andere programma's zien. Meer van onszelf laten zien. Meer laten zien van ons denken en van wie we zijn. Ons meer open te stellen voor het gesprek met de samenleving, met ons publiek. Dat zie je in dat soort dingen terug.
Ja, dus op die manier meer zichtbaar zijn en minder een ivoren toren.
Nou ja, of het een ivoren toren was, dat moet iedereen maar zelf zeggen.
Kun je over discussiëren, maar minder het instituut het monopolie zijn.
Ja, je meer tot samenleving richten, diverser zijn. En diversiteit dan gaat dan ook over regio, man, vrouw. Je afvragen waar je wel over bericht, wat je niet bericht. Welke perspectieven je niet ziet. Welke gewoonten je als redactie hebt. Zo'n 24 uur nieuwsorganisatie. Daar zitten natuurlijk allerlei gewoonten in. Dus je afvragen wat je... Ga je altijd naar de school in de Randstad? Of ga je ook elders in het land? Ja. Dat soort vragen, dat soort discussies, dat implementeren in werkwijzes, in denken. Ik denk dat we daar enorm in opgeschoven zijn in de afgelopen 10, 20 jaar.
Gaat dat dan het verschil maken dat je een keer een quote gaat halen op een schoolplein in Zutphen in plaats van in Hilversum?
Ja, ik denk het wel. En niet een keer, maar als je als op langere termijn als nieuwsorganisatie laat zien dat je overal in het land komt en dat je verbonden bent met alle of heel veel groeperingen in het land. Dat doet iets met identificatie van wie je bent en van je product. En dat helpt, denk ik, in het volbrengen van je taak. Zeker.
Maar zou dat ook die...
Dus een van de dingen, hè?
Ja. Het is een element inderdaad. Want we hadden het net over hoe de NOS gezien wordt. Je zou ook kunnen zeggen dat de persconferenties die werden uitgezonden van Mark Rutte en Hugo de Jonge nog steeds live, altijd, ja, dat je daarmee ook een soort roeptoeter van het overheidsbeleid bent. Dat roept ook misschien dit soort weerstand,
ja,
op.
Nou ja, dat, je zou kunnen redeneren dat dat eraan bijdraagt. Daar denken we natuurlijk ook over na. Hoe lang moeten we daarmee doorgaan? Moeten we daar wel mee doorgaan? We hebben er ook sommige momenten wel over gehad of we er zouden mee moeten stoppen. Hè. Die persconferenties worden natuurlijk journalistiek breed uitgezonden. Waarom doe je dat? Ja, omdat er toch belangwekkende informatie voor de samenleving in zit. Die eerste persconferentie werd door 8 miljoen mensen bekeken. Bij ons, bij RTL, bij SBS. En dan heb je natuurlijk nog wat er gebeurt online bij collega's, bij ons. Bij de laatste was dat iets van 3 miljoen. Ja, dat is toch nog een heel substantieel aantal. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat als je die persconferenties uitzendt en je daar eigenlijk programmering voor onderbreekt, dat er ook echt nieuws in zit. En dat het niet alleen maar het moment is waarin de minister-president zijn platform gebruikt om
zeker
alleen
in verkiezingstijd.
Zeker in verkiezingstijd. Maar ja, de andere kant, waar we het over begin over hadden, corona is zo ingrijpend en doet zoveel met ons allen, met je gezondheid, met hoe we leven, met de economie. Dat gaat ons allen zo aan. We hebben het er elke dag over. Ja, dan is het ook belangrijk om te laten zien wat het kabinet op een gegeven moment besluit. Wat ze dan ook besluiten. Ja. Maar
het is een discussie bij jullie op de redactie van tot wanneer gaan we daarmee door met die persconferenties?
Ja, daar hebben we het natuurlijk nu dan over. En ik heb ook wel persconferentie. Er was één persconferentie al maanden geleden waar Rutte begon. Ik heb eigenlijk niet nieuws te vertellen.
Ja, hup, kunnen we uitzetten.
Nou ja, dat gaat natuurlijk niet meer als die net begonnen is. Maar dat riep bij ons natuurlijk wel het gevoel op. Ja, als je dat nog een keer doet, dan kunnen we er misschien beter mee stoppen.
En gaat er dan ook een berichtje van de NOS naar de Rijksvoorlichtingsdienst van als hij dat nog een keer zegt, dan houden we mee op?
Zoals goede journalistiek betaamt, hebben we overal contacten en discussiëren we overal over onze aanpak en doen we later.
Dat is een prachtig redactioneel diplomatiek antwoord, Marcel Gelaat.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Luister naar BNR's Big Five, de week van de hoofdredacteuren. Vandaag de gast Marcel Gelaat, hoofdredacteur bij NOS Nieuws. Inmiddels 10 jaar in functie.
Bijna.
Ja, bijna. Gisteren kreeg ik een cadeautje bij de NOS met 10 jaar.
Nee, bij 12,5.
Oh, ja. Wat krijg je dan?
Appeltaart.
Nou, hier, het kan er vanaf, zeg. Ja. Ja, met slagroom of zonder?
Mag je zelf kiezen.
Hier, wat een luxe. Gisteren dus Harm Tazelaar, 22 jaar in functie. We hadden het over de houdbaarheid van een hoofdredacteur. Hoe lang kun je mee als NOS-hoofdredacteur?
Ja, daar gaat de organisatie over, hè. Daar gaan anderen over.
Ja.
Maar daar heb je natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid in. Zolang je je goed voelt, betrokken bent, energiek bent, zin hebt in wat je doet, in ieder geval, denk ik.
Ja, en dat geldt allemaal voor Marcel Gelaat op dit moment. Want ik keek even naar je voorgangers. Hans Laroes, directe voorganger, zat er 9 jaar. Daarvoor Nico Haasbroek, 5 jaar. Dus de einddatum begint in zicht te komen, zou je kunnen zeggen.
Nee, er zit een lijn in naar boven.
Er zit een lijn. Ja, als je dan doortrekt, dan gaan we naar 14 jaar Marcel Gelaat als hoofdredacteur.
Ik weet het niet. Ik heb geen plan om te stoppen. Ik ben veel jonger dan Harm Tazelaar. Dus we zien wel hoe dat gaat.
Wat is de ambitie?
Om gewoon het beste te doen voor de NOS wat ik nu kan doen.
Ja, maar dat is op dit moment in functie blijven.
Ja, zeker.
En is dat over een jaar nog in functie blijven?
Dat weet ik pas over een jaar.
Ja, want kijk, we zitten eind dit jaar, word je 64 jaar.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Ja. Is dat een mooie leeftijd voor een pensioen voor als hoofdredacteur?
Nou, ik denk, bij de een die moet of wil met pensioen bij 55 en de ander bij 85. Dus ik geloof niet zo in dat soort scherpe grenzen. Die zijn er natuurlijk en die zitten ook bij ons. En er is het is natuurlijk zo dat er een moment komt om te stoppen. Maar ik voel me nu heel goed.
Maar dan moet je bij de NOS met pensioen in zijn algemeenheid?
Nou, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Gewoon de pensioendatum en die is bij mij geloof ik 67.
Dat is nog 3 jaar te gaan.
Ik weet niet precies wanneer dat. Ik heb geen idee. Als ik over een jaar me heel slecht voel, is het misschien anders. Maar ik voel me nu heel goed en doe graag wat ik doe.
Ja. Ik zat erover na te denken dat als je toch zo lang carrière hebt nu als hoofdredacteur, met die leeftijd, wat zou er kunnen komen na een hoofdredacteurschap? Wat is er in de journalistiek nog meer te doen?
Ja, van alles. Maar wat ben ik helemaal niet mee bezig?
Rijken de dromen soms niet ver? Harm Tazelaar gisteren, ik wil nog gitaar leren spelen, ik ga lezen, ik ga schrijven. Die had allerlei plannen.
Ja, nee, maar ik ben echt gewoon bezig met wat ik dagelijks moet doen. Ja. Harm is in al een andere fase, volgens mij. En we zijn geen duo.
Moet er na 3 mannen op rij trouwens een vrouw komen bij de NOS?
Er moet echt andere bepalen die erover gaan. Daar ga ik helemaal niet over.
Maar als ik de voorkeur vraag?
Dat moet echt.
Want de NOS bepalen. Is van iedereen voor iedereen?
Ja, maar ik ga er helemaal niet over.
Nee, dat weet ik. Maar dan kunnen ze het er nog wel over hebben.
Ja, maar ik ga er niet over.
Maar dan kunnen we het er nog wel over hebben?
Jawel.
Dus, moet er een vrouw komen?
Daar ga ik niet over.
Nou ja, zeg. Kan ik het nog 5 keer vragen, maar komt geen antwoord?
Nee, maar ik vind echt, je moet dat dit maar weer over je graf aan het regeren. Als iemand weggaat, dan is er een directie die gaat over de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur en die moet dat zelf bepalen.
Laten we dan eens in de toekomst proberen te kijken. Dat kunnen hoofdredacteuren misschien wel. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld over 3 jaar, als je met pensioen gaat. Hoe moet de NOS tegen die tijd nog relevant zijn? Hoe ga je daarvoor zorgen? Want de journalistiek en de maatschappij verandert snel.
Ja, maar nou ja, ik zit even te denken. Jouw vraag impliceert alsof dat ernstig bedreigd wordt. Dat zo voelt de vraag een beetje. Zo bedoel je misschien
niet. Nee, bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel dat er...
Wij zijn nog relevant zijn.
Precies. Jullie zijn nu relevant, maar hoe zorg je dat je relevant blijft? Het is geen vanzelfsprekendheid.
Nee, daar moet je elke dag als totale redactie hard aan werken. Precies. Wat we doen. Ja, dat zit hem in wat je maakt, blijven vernieuwen. Je blijven afvragen wat je doet, wat je daaraan toe kan voegen. Wat we natuurlijk nu vooral online doen. Wat we in podcast doen. Ja, voortdurend blijven gaan waar je publiek gaat, zeggen we dan altijd. Hè, want als publieke omroep zijn we er voor iedereen. Dus de vernieuwing op allerlei vlakken.
Wat is de vernieuwing waar jullie nu mee bezig zijn, onder jouw hoofdredacteurschap?
Nu, vandaag?
Ja.
Dat is natuurlijk niet op één dag. Maar de dingen van de afgelopen periode, die zitten natuurlijk vooral in online, in wat NOS op 3 doet, in explainers, in podcasts.
Maar explainers zijn die filmpjes op Instagram dan bijvoorbeeld, toch?
Op Instagram en op NOS Stories, op de site. We hebben net de site vernieuwd en veranderd. Allemaal wat strakker gemaakt. Maar er zitten bijvoorbeeld ook innovaties op televisie, in het 8-uur-journaal, die zullen... Dat zal lang niet iedereen opvallen. Maar in de afbeelding achter de presentatie, daar zitten tegenwoordig 2D-afbeeldingen in. Dat geeft meer diepte aan de beelden die daar staan.
Dat was mij nog niet opgevallen.
Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling dat het echt opvalt.
Oké, maar ik ga er nu wel op letten vanavond.
Ja, dus bij sommige onderwerpen zie je zeg maar een landschap en iets daarvoor. En als de camera dan beweegt, dan beweeg je eigenlijk om dat object heen.
Ja, ja.
Dat valt helemaal niet op. Dat is ook niet de bedoeling, want het is geen gimmick. Het moet iets van verdieping en een sterk kwaliteitsgevoel geven. Dus er zijn allerlei vormen
mogelijk. Het klinkt wel als een gimmick om letterlijk verdieping te brengen.
Nou, de gedachte is om het beeld nog meer te laten spreken. Hè? Televisie is beeld, schermen, de techniek van tegenwoordig biedt de mogelijkheid juist om heel erg het beeld het werk te laten doen. Nou, dus zoek je manieren om ook daar verandering of een kwaliteitsverandering in te brengen. En dat hoeft helemaal niet heel zichtbaar te zijn. Als het heel erg zou opvallen, dan wordt het een gimmick. Dat moet je vooral niet doen. Dus het kan ook in hele kleine dingen zitten.
Wat moet er nog gebeuren? Wat is nog een slag die gemaakt moet gaan worden bij NOS Nieuws in de komende jaren?
Ik denk dat dat vooral zit in het blijven doorgaan met heel scherp blijven aansluiten en voorop lopen daar waar het kan in innovatie in de producten die je maakt.
Kun je dat concreter maken?
Nou ja, bijvoorbeeld het Jeugdjournaal heeft nu een uitzending op televisie, 's morgens en 's middags. Of 's avonds dan, om 7 uur en 's morgens om 8:45 voor scholen. Je kan natuurlijk nadenken over hoe breng je dat nou naar online. Is dat niet logisch om te doen? Nou, dat soort dingen moet je over nadenken. En daar waar het nodig vindt, ook doen.
Ja, dus die slag nog steeds die gemaakt wordt van het NOS Nieuws is meer dan het NOS Journaal zijn, begin van het uur al, maar die slag naar nog meer digitaal, nog meer online, die is nog gaande.
Ja, en die blijft gaande. Maar dat geldt ook niet alleen voor ons. Ik denk dat het breed in de journalistiek geldt. Daar is natuurlijk iedereen mee bezig. Ook de traditionele printmedia, die zijn natuurlijk bezig met die stap. Dat moet je blijven doen. Dat is niet een proces wat een keer stopt. Dus dat geldt ook de komende jaren.
Morgen zie je te gast over een slag die gemaakt moet worden. Morgen is hier een collega te gast, maar van een ander medium, namelijk de hoofddirecteur van de Telegraaf, Paul Jansen. Wat zou je van hem willen weten in het kader van de kettingvraag?
Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Wat mij opviel een poosje geleden was de discussie even ver weg, maar ik vind hem toch wel interessant. In Australië over de positie van de big tech, van Google, en wat die deed met de journalistiek. Google en Facebook trekken ook in Nederland heel veel geld uit de advertentiemarkt. Gaat wel om 1 miljard of meer wat ze daar samen uithalen in Nederland. In Australië leidde die discussie tot de vraag of je van Google zou mogen vragen dat ze de journalistiek betalen. Hè? Niet de publieke journalistiek, maar de private journalistiek. Mm-hmm. Dat liep heel hoog op. Zover dat Google zelfs op een gegeven moment dreigde zijn zoekmachine weg te halen uit Australië. Zover is het niet gekomen. Maar ik vraag me af of Paul vindt, als het gaat om het verder versterken van de journalistiek, of op die manier in Nederland ook een discussie gevoerd zou moeten worden over of je meer van de big tech zou mogen vragen in het ondersteunen van de journalistiek. Of die vindt dat dat soort Australische aanpak of denken, of we die discussie in Nederland ook zouden moeten beginnen, en of dat ook zou moeten, of hij daar behoefte aan heeft en dat het verstandig vindt.
Wat vind je zelf?
Nou, ik... Het is mijn vraag aan Paul. Dus Laat Paul mezelf eerst maar beantwoorden.
Ja. De NOS heeft hier geen mening over, bedoel je?
Nou ja, het is mijn vraag aan Paul. Dus eerst hij.
Oké, nou, ik stel hem morgen aan Paul. Aan Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf. Bijna 10 jaar hoofdredacteur. Ik zei 10 jaar hoofdredacteur, maar bijna 10 jaar hoofdredacteur.
In juli, denk ik.
In juli. Dan zal er misschien wel toch wel een klein speechje komen of iets. Misschien wordt er even bij de koffieautomaat bij stilgestaan. Wat hoop je dat er voor woorden dan vallen over je? Wat zou er gezegd mogen worden?
Nou, ik ben vooral gelukkig als mensen zeggen dat ze het fijn vinden om in de NOS Nieuws te werken. Ik denk dat ik dan heel blij ben.
Ja, maar dan zijn ze klaar en dan gaan ze ook iets over jou zeggen, want ze hebben dan 10 jaar samengewerkt.
Nee, want ik ben dan op vakantie, geloof ik.
Want met het 10-jarig jubileum zit je in het buitenland?
Ja, ik denk het wel. Nou, dan is het net mijn zomervakantie.
Ja.
Ja, maar ik wacht op de 12,5 jaar en de appeltijd.
Ja, dan gaat het allemaal gebeuren. Ja. Oké. Okay. Ik wens je succes met het wachten en ook succes daar bij NOS Nieuws en bij het jubileum, dus 1 juli.
Dankjewel.
En dank voor de komst vandaag. Marcel Geloof, hoofdredacteur van NOS Nieuws, wat dus meer is dan het NOS Journaal om 8 uur voor alle duidelijk. En ook voorzitter van het genootschap de hoofdredacteuren. Ik kan nog even zeggen tegen de luisteraar, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast die is te vinden in onze app, de BNR-app, en ook op bnr.nl. En nu op deze zender, op deze zonnige dag, Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.